Goedemorgen, broeders en zusters, hier in de Vrije Evangelische Gemeente te Den Helder. Het is alweer een poosje geleden dat ik hier mocht zijn, in uw midden. Ik weet dat mensen voor ons bidden, uit de gemeente. Daarom een paar korte zinnetjes betreffende mijn persoontje. Samen met mijn vrouw Ulrike zijn wij zendeling voor de Heer. We hebben de Heer gediend in Afrika, West-Afrika, Liberia. En nu dienen wij de Heer als zendelingen hier in Europa. Het accent van onze dienst ligt in de woordverkondiging. Spreekbeurten neem ik aan in gemeentes, in Nederland, maar ook in Duitsland. En daarnaast doe ik ook het leiden van christelijke groepsreizen. Ik geef dan aan die groepen iedere dag een Bijbelstudie. Niet een dagopeningetje of een dagsluitingetje. Nee, echt een Bijbelstudie. Je bent dan heel geconcentreerd met die mensen samen. Er komt dan ook heel veel pastoraat bij kijken, zielzorg, mensen die zich uitspreken, waar je met Gods woord weer hulp kunt bieden. Dat is heel bijzonder werk. Mijn vrouw Ulrike is het niet zo goed gegaan. Ze heeft een burn-out gehad. Maar daar klimt ze weer heel dapper uit. Uit dat gat. Ze doet momenteel een cursus bij Koinonia. Koinonia. Een pastorale cursus. Die kan 4 jaar duren. Mijn vrouw Ulrike heeft voor die 4-jarige cursus gekozen. Veel thuiswerken, huiswerk doen, boeken lezen, boekverslagen. En 1 keer in de maand komen ze dan in Haarlem als klas bij elkaar. En het is alsof ik ook die cursus doe. Want mijn vrouw moet alles met mij bepraten. Wat ze leest, vertelt ze mij. De boekverslagen mag ik corrigeren. We praten erover. En ik steek er heel wat van op. Wij hebben beide op ons hart eens de wissel te maken in onze dienst naar een bed and breakfast. En wij vragen ook de gemeente om met ons mee te denken. Hè? Misschien heeft u een goed idee. Bid met ons mee dat wij erkennen het juiste tijdstip om die wissel te maken. De goede locatie om dat te doen. We wonen momenteel in Almere. Dat is niet zo bijzonder voor een bed and breakfast. Dus wij staan echt open voor alles. Het is een echt avontuur met de Heer te gaan. He? Waar de wind ons heen blaast, daar willen we gaan. Bid met ons mee. Dat wij duidelijk mogen erkennen uit welke richting de wind waait. He? Dat is het. Ja, dus dat willen we gaan doen. Nou, veel reizen ook dit jaar weer. Ik ben heel erg dankbaar dat ik een gevulde agenda heb, waar ik mogelijkheden heb om God te dienen met zijn woord. De laatste reis die ik gemaakt heb was naar Cuba. Daar was ik met een groep voor de 3e keer op het eiland Cuba. Natuurlijk moet je dan van de staat een bezoek brengen bij een sigarenfabriek. Een bekend Cubaans sigarenmerk is het merk Romeo en Julia. En ik heb me altijd afgevraagd, hoe komt nou die sigaar aan zulk een prachtige titel? Hè? Romeo en Julia. Op mijn 3e reis naar Cuba ben ik erachter gekomen. We waren in die sigarenfabriek. We waren in de hal waar al die werkers dat eentonige werk deden. Het rollen van sigaren. Om de sleur te doorbreken staat in de fabriekshal een lessenaar met een microfoon en daarachter de voorlezer. Hij leest voor uit de kranten. Hij leest voor de referaten, speeches van Castro, Fidel, om de sleur te doorbreken. Het is een hele belangrijke persoon, deze voorlezer in de fabriek. Want hij wordt door de partij gebruikt om de mensen te indoctrineren. Hè? Hele belangrijke persoon. Hè? Daar komt niet iedereen achter die microfoon. Het is een bijzondere persoon die dat mag. En daar was eens een voorlezer die had gelezen in de fabriek dat verhaal van Shakespeare, William, Romeo en Julia. De fabriek was zo onder de indruk van die liefdesgeschiedenis dat ze besloten hebben die sigaar te noemen naar dat verhaal van Shakespeare, Romeo en Juliet. Wij waren in die fabriek. De voorlezer was bezig in het Spaans te lezen. Ik kreeg het op mijn hart om de microfoon te vragen. Ik had onze gids opdracht gegeven. Vraag de voorlezer of wij de microfoon mogen gebruiken. En onze gids was overdonderd. Hij was een beetje perplex, hij wist niet wat hij moest doen. Nou ja, moet het maar doen. En hij ging erheen en vroeg om de microfoon. En stel je voor, we kregen de microfoon. En wij hebben in die fabriek als christelijke groep een lied gezongen in het Engels. Ter ere van zijn naam. Daarna heb ik een beetje een getuigenis kunnen geven, wat vertaald werd door onze gids in het Spaans. De mensen waren onder de indruk in de fabriek. Ze hebben geapplaudisseerd en ze hebben ook voor ons in het Spaans spontaan een lied gezongen. We zijn door de fabriek gelopen en we hebben gezien dat in ieder hoekje van die fabriek, in ieder halletje, een luidspreker hing. Het was over het hele complex te horen. En misschien komt er een sigaar uit die genoemd is naar hem. Wie weet. Dat was echt een open deur die God ons gaf op die reis naar Cuba. Castro is ziek. Raúl heeft het roer overgenomen. Er worden heel veel dingetjes veranderd op Cuba. En ik geloof dat dat ten gunste is voor de gemeentes die daar zijn. God bouwt zijn gemeente ook op Cuba. Ja, u heeft familie op Cuba. Broers en zussen in de Heer. U moet ze maar eens gaan bezoeken. En groetjes gaan brengen van de familie uit Den Helder. Hè? Zo is dat, ja. Reis veel. Best wel vermoeiend en vroeger kon ik dat allemaal beter wegstoppen, jetlag enzovoort. Maar ja, we worden ouder en daarom ook misschien een mogelijke wissel naar bed and breakfast. We hebben heel veel bekenden met Duitsers die zeggen van tjo, Robert en Ulrike, als jullie dat gaan beginnen, we komen. En we willen meer zijn als alleen maar een bed bieden en een ontbijtje klaarzetten. We willen de mensen ook dienen in die bed and breakfast met Gods woord. De ware spijzen van boven. Wil je recreëren? Wil je tot rust komen? De ware recreatie is bij hem aan de voeten van de Heere Jezus. He? En dat willen we ook echt in ons B&O, he, bed and breakfast, zijn. Heel veel reizen doe ik nog. En dan kom je wel eens in een land. En dan heb je een persoon voor je staan. En dan voel je van binnen, die persoon is een christen. Maar je spreekt zijn taal niet. Je bent in een vreemde cultuur. Hoe maak je die persoon nou duidelijk dat je een christen bent? Weet u wat ik ga doen dan in zulke gevallen? Ik ga een lied zingen in het Engels. Of een lied neurien. Een lied wat wereldbekend is. En over één zo'n lied wil ik het vanochtend hebben. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I can see. Wereldbekend is dat lied. En als je dat al gaat neurien en je hebt een christen voor je, die herkent dat meteen. En die zou het ook mee kunnen zingen in zijn taal. Amazing Grace, dat is het thema van de preek van vanochtend. Nou moet ik dit dingetje aanschakelen, want ik heb dat voorbereid met een PowerPoint beeld en tekst daarbij. Ik herinner mij nog dat ik hier kwam en dan sleepte ik een scherm mee. Dat moest ik dan hier opbouwen en een tafeltje neerzetten. Al die dingen die waren hier niet. En zie nu twee beamers op aan het plafond. Hè? Stereo kunnen we kijken. Je weet niet waar je moet kijken. Zo worden we hier bediend. Geweldig. Maar ik mis één dingetje. Een klein schermpje hier. Zodat ik het ook kan zien. Want ik... Oh, nou, dat is nog wel te lezen van mij. Ja, daar moet ik helemaal naar voren buigen. En hier moet ik dan helemaal zo draaien. Het mooiste is, hè, voor de volgende broederraadsvergadering. Klein schermpje hier. Klein schermpje hier. Dat ook de spreker zo met zijn gezicht naar het publiek kan blijven kijken. Het zijn de puntjes op de i, hè? Ja, als jullie geld hebben voor twee beamers aan het plafond, nou, dan kan zo'n klein schermpje er ook wel af, hè? Volgende broederraadsvergadering. Oké, nou, Amazing Grace, daar gaan we het over hebben. Ik ga eerst dit lied, ja, solo zingen voor jullie. Nou heb ik een hele muzikale naam, Speelman. Maar zingen kan ik niet. En toch heb ik de moed om solo voor jullie te gaan zingen vanochtend. Ik zing het alleen, hè? Geef mij ook de gelegenheid om dit te presenteren aan jullie voor de Heer. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Prachtig lied. Prachtige tekst ook, en daar gaan we het ook vanochtend over hebben. We beginnen met de maker van dit lied. Wie heeft dit prachtige lied gemaakt? Nou, heeft die man mij een afstandsbediening gegeven? Nou, ik druk erop. Oh ja, nou komt die. Waar moet ik dat ding eigenlijk op richten? Op jou? Of daarheen? He, waar moet ik dat ding om aan richten? Oh, daarheen. Oké, nou dan weet ik dat. Dan weet ik dat. Amazing Grace. Nou, gaan we maar eens vertalen. Wat betekent dat in de Nederlandse taal? Je zou het kunnen vertalen met verbazingwekkende genade. Genade Gods, zo rijk en zo vrij. Verbazingwekkende genade. Dat is Amazing Grace. En wie heeft dat prachtige lied gemaakt? De tekst. Dat was John Newton, een Engelsman. Ja, hij leefde in een tijd waar je nog geen fotografie had. We hebben een schilderijtje van deze John Newton. Dus we weten ongeveer hoe hij eruit zag. John Newton. Wat kunnen wij zeggen over deze John Newton? Nou, we kunnen bijvoorbeeld zeggen, oh ja, wanneer hij geboren was, namelijk op 24 juli 1725, en gestorven is de man op 21 december 1807. Dus deze John Newton, die heeft 75 plus 7, 82 jaar geleefd. En dat in die tijd. Dat was best een hoge leeftijd. En die John Newton die heeft heel wat beleefd in zijn leven. Een paar dingetjes wil ik noemen uit zijn leven. Bijvoorbeeld de gelovige moeder die hij had, Elizabeth. Een wederom geboren vrouw. Een christen in een levend geloof tot God. Hè? Een echte gelovige vrouw, deze Elizabeth. En zij deed ook heel veel moeite haar zoon te vertellen van God. En van zijn liefde geopenbaard in de Heere Jezus. En dan moet ik denken aan mijn moeder, hè, geboren toen op Sumatra, Indië. Hè, mijn moeder kon ook enorm spannend vertellen. Mijn moeder, een gelovige vrouw, had ons kinderen ook al heel vroeg in contact gebracht met God. Ze had flaneltafel, flanelfiguren, om zo de Bijbelse geschiedenissen interessant te maken voor ons kinderen. Vergeet ik nooit de verhalen van mijn moeder. Ze kon spannend vertellen. En ik denk dat Elizabeth ook zo eentje was. Maar lang kon ze haar kinderen niet onderrichten. Want toen John 6 jaar oud was, stierf Elizabeth aan tuberculose. De vader van John Newton was bijna niet thuis. Hij was kapitein op de grote vaart. En dat waren toen zeilschepen. Die man die was maanden aan één stuk weg van huis. Nou, ik denk dat sommige mensen daar ook van kunnen praten, hè? Van zeemansfamilie, Den Helder, hè? De haven, ja. Nou, John Newton zag zijn vader heel weinig. En ik denk ook dat John Newton na het sterven van zijn vrouw in kostscholen kwam. Maar toen John Newton 11 jaar oud was, zei vader, jij gaat met mij mee de zee op. Jij wordt ook zeeman. En natuurlijk moest John Newton helemaal onderaan de ladder beginnen als koksmaatje, als nobody. En zo langzaam moest hij dan de ladder, de carrière ladder, opklimmen. Hij heeft 7 grote vaarten gemaakt met zijn vader. En toen John Newton 17 jaar oud was, had hij zelf het commando over een zeilschip. In wat voor handel, wat voor soort handel werd er in die tijd gedreven? Nou, dat was iets waar we niet trots op moeten zijn. Dat was de slavenhandel. En John Newton kreeg ook het bevel, het bewind over een slavenschip. En hier zie je hè, hoe die slavenschepen in die tijd geladen werden met die menselijke waar. Hè, om beneden deks de slaven werkelijk op elkaar gestapeld om de lange reis te maken naar de Verenigde Staten. Mensen beroofd van hun vrijheid, gezinnen gevangen genomen en uit elkaar getrokken op een hele wrede manier. John Newton was erbij. Hij deed eraan mee. Hij had zijn hand in dit soort handel. Die lange vaarten naar de Verenigde Staten waren een verschrikking natuurlijk. Onmenselijke toestanden voor die slaven aan boord. Soms kwamen ze in opstand, maar ze hadden geen schijn van kans, want het was de bemanning die de wapens had. En er zijn heel wat moorden gepleegd, hè, op die schepen. Ook John Newton had gewis bloed aan zijn handen. Deze John Newton, een moordenaar, ja. Toen John Newton 18 jaar oud was, werd hij geroepen in de militaire dienst. Hij moest dienst nemen in de Britse marine. Natuurlijk helemaal onderaan weer beginnen. Een nobody was hij op dat marineschip. En dat beviel hem helemaal niet, want hij had zelf het commando gevoerd over een schip. Hij probeerde daarom ook te deserteren uit de militaire dienst. Dat is hem niet gelukt. En de kapitein wilde een heel duidelijk voorbeeld stellen bij het straffen van John Newton. Dat je deserteren toch maar niet doet. Hij werd gestraft met de maximale straf die toen gold. Namelijk 96 zweepslagen. Dat heeft John Newton ondergaan. Kort daarna werd hij ontslagen uit de militaire dienst. Hij ging weer de zee op en hij landde in West-Afrika. West-Afrika, waar Ulrike en ik ook gezeten hebben, 8 jaar lang in Liberia, waar we gemeentestichtend werk hebben gedaan. Het buurland van Liberia, dat is Sierra Leone. Hè? Charles Taylor wordt nu berecht, hè? Voor dat internationale gerechtshof in Den Haag, vanwege de misdaden die hij heeft gepleegd in Liberia en in Sierra Leone. John Newton kwam terecht in Sierra Leone. De hoofdstad van Sierra Leone, dat is Freetown, tevens de havenstad. En, nou gaat hij te snel. En daar werkte John Newton voor een slavenhandelaar. De vader van John Newton was inmiddels met pensioen aan de wal in Engeland. Had enorme heimwee naar zijn zoon. En hij zei tegen een bevriende kapitein, joh, jij reist veel, jij komt in veel plekken, havensteden, kijk uit naar mijn zoon. En stel je voor, deze bevriende kapitein kwam in Sierra Leone, Freetown, in de havenstad, kwam in contact met John Newton en vertelde de boodschap van zijn vader. Joh, je vader heeft heimwee naar jou, ga met mij terug naar Engeland. En John Newton die was bereid om die tocht dan te maken. En tijdens die tocht naar Engeland is een enorme storm, een orkaan geweest. En de ervaren zeeman John Newton dacht, dit overleven wij niet. We gaan ten onder in deze storm. Dit overleven wij niet. John Newton, heel wat golfjes gewend, maar hier dacht hij, dit is het eind van mijn leven. En in die crisis, in die nood, in die diepe, diepe put, begon John Newton te bidden. Tot God. Hij wist helemaal niet hoe hij God moest aanspreken. Hij wist de naam niet van God. Maar hij herinnerde zich aan het getuigenis van zijn moeder. En hij bad tot de God van zijn moeder. Zo sprak hij ook God aan. God van mijn moeder. Als u mij helpt, red uit deze storm. Ik beloof u. Ik zal u mijn leven geven. Ik beloof u. Hij gaat nou weer vanzelf op hol. Even blijven staan hoor. Jonge, jonge. Ja, hij beloofde in het gebed nooit meer te zullen vloeken, nooit meer te zullen drinken en nooit meer te zullen gokken. God, als u mij redt, zal ik dat doen. En het gebeurde. Het schip overleefde de storm. John Newton kwam veilig aan in Engeland. En deze dingen heeft hij ook gehouden. De belofte aan God. John Newton gaf zijn leven aan God. Nou, er werd gevloekt hoor, op die schepen onder die zeelui. Die rauwe binken. De taal was rauw. Er werd gevloekt. Maar hij heeft beloofd, ik zal nooit meer vloeken. Ik zal nooit meer drinken. Nou, er werd gedronken. Om het leed en de pijn en de vernedering op die schepen weg te spoelen. Je te verdoven tegen het harde leven op zee. Er werd gedronken. John Newton hield zijn woord. Nooit meer drinken en nooit meer gokken. Dat werd ook gedaan op die schepen. Daar waren geen dvd'tjes die je kon kijken. Geen cinematje aan boord. Hè? Er was niks te doen. Dus wat deden die lui? Die speelden kaart. Kaarten om geld. Om de spanning te verhogen. Om de adrenaline te laten bruisen. John Newton deed eraan mee. Maar hij hield zijn woord. Nooit meer gokken. John Newton nam dienst bij de Church of England. En hij werd dominee in een plaatsje Ulney. Daar kun je heen gaan en daar kun je dan op de begraafplaats het graf van John Newton nog steeds zien en vinden. John Newton heeft in dit plaatsje Ulney lange jaren als dominee gediend in de Church of England. En daar heeft hij ook dit prachtige lied Amazing Grace gemaakt over zijn leven. Ik wil dat nog een keertje zingen, maar nu samen met jullie. Hè? Gaan we het samen zingen. Gaan we even staan. Als dat mogelijk is. Oké, nou de muzikanten nemen plaats. Dan zingen we het met het Hammond-orgel. En de clavinova van mevrouw. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see.
Ja, daar komen nog veel meer coupletten, maar we zingen er maar eentje.
Vanwege de tijd. Amazing Grace. Prachtig lied. Helemaal van toepassing op het leven van John Newton. Maar weet u wie dit lied ook gedicht zou kunnen hebben? Iemand uit de Bijbel. Ik denk aan de persoon... Nou, ik weet het niet meer. Saul. Ja, daar denk ik aan. En dan denk ik niet aan Saul van het Oude Testament. Maar ik bedoel Saul in het Nieuwe Testament. U kunt het getuigenis van Saul lezen in Handelingen hoofdstuk 22. En wat zegt Saul dan over zichzelf in Handelingen hoofdstuk 22? Daar schrijft Saul bijvoorbeeld: ik heb de aanhangers van de weg tot de dood toe vervolgd. Mannen en vrouwen heb ik gevangen genomen en laten opsluiten. Ja, zo eentje was Saul. Zie je de vergelijking al met John Newton? John Newton beroofde mensen van hun vrijheid. Hij liet ze opsluiten. Hè? John Newton, een moordenaar. Nou, veel beter was deze Saul niet hoor. Saul was een vervolger van mensen die de weg gingen. De aanhangers van de weg. Wie heeft er gezegd, ik ben de weg, de waarheid en het leven? Het was de Heere Jezus. En de aanhangers van de Heere Jezus werden door Saul vervolgd. Hij beroofde ook mensen van hun vrijheid. Hij liet ze ketenen en hij liet ze opsluiten. Ja, ook Saul heeft bloed aan zijn handen. Ook Saul, een moordenaar. En dan denk ik aan die laffe moord op Stefanus. Die buiten de legerplaats werd gestenigd. Saul was erbij. Saul geeft het zelfs toe in de Bijbel dat hij de moord op Stefanus goedkeurde. Ja, Saul, een moordenaar. Laten we maar daarover lezen. Er staat in Handelingen 22, daar zegt Saul in zijn getuigenis: Heer, ze weten toch dat ik vroeger de mensen die in u geloven heb laten opsluiten in de gevangenis en dat ik hen in de synagoge heb laten geeselen. Ook toen Stefanus zijn getuigenis over u met de dood moest bekopen, was ik erbij. Ik hield de mantels van degene die hem doodde in bewaring en keurde de moord op hem goed. Hij geeft het zelf toe. Hij was erbij en keurde de moord op Stefanus. Die laffe moord keurde hij goed. De bekende schilder Rembrandt heeft er een schilderij over gemaakt, de steniging van Stefanus. En op dat schilderij van Rembrandt is ook Saul te zien. Kijk, daar zien we hem. Zittend op die heuvel met dat goede uitzicht over de moord. Hij was erbij. Hij keurde de moord goed. Hij hield de mantels van hen die de steniging uitvoerden in bewaring. Saul, zittend in het schilderij van Rembrandt uitgebeeld. Weet u wie er ging staan toen Stefanus werd gestenigd? Dat was de Heer Jezus, ja. Wij weten, de Heere Jezus, opgevaren naar de hemel, zittende aan de rechterhand van de Vader. Maar toen Stefanus gestenigd werd, stond de Heere Jezus. Laten we het maar lezen in Handelingen. De beschrijving van die steniging. Handelingen 7. Maar vervuld van de Heilige Geest sloeg Stefanus zijn blik op naar de hemel en zag de luister van God en Jezus, die aan Gods rechterhand stond. En hij zei, ik zie de hemel geopend en de mensenzoon die aan Gods rechterhand staat. Maar zij schreeuwden en tierden, hielden hun handen voor hun oren en stormden met z'n allen op hem af. Zij dreven hem de stad uit, Saul was erbij, om hem te stenigen. De getuigen gaven hun mantel in bewaring bij een jonge man die Saul heette. Terwijl Stefanus gestenigd werd, riep hij uit, Heer Jezus, ontvang mijn geest. Hij viel op zijn knieën en riep luidkeels, Heer, reken hun deze zonde niet aan. En na deze woorden stierf hij. Saul keurde de moord op hem goed. Ook hier staat het in Handelingen 7. Saul, een moordenaar. Saul was erbij. Saul had bloed aan zijn handen. Zo eentje was Saul. Geen haar beter als deze John Newton. En dan gaat Saul met zijn mannen, zijn soldaten, naar Damascus. Om nog meer navolgers, aanhangers van de weg te vervolgen. En op die weg naar Damascus verschijnt aan de groep een fel licht. Saul, betroffen, valt van zijn paard op de grond en vanuit dat felle licht spreekt een stem die alleen te horen was voor Saul. Laten we het zelf maar lezen in Handelingen. Maar eerst nog even dit schilderij of deze tekening. Saul ligt daar op de grond, op weg naar Damascus, dat felle licht, Handelingen 22. Maar onderweg, niet ver van Damascus, gebeurde er tegen het middaguur iets onverwachts. Opeens werd ik omstraald door een fel licht uit de hemel. Ik viel op de grond en hoorde een stem tegen mij zeggen, Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Ik vroeg, wie bent u, Heer? En de Heer antwoordde, ik ben Jezus van Nazareth, die jij vervolgt. De mensen die bij me waren, zagen wel het licht, maar hoorden niet de stem van hem die tegen mij sprak. Ik vroeg, wat moet ik doen, Heer? De Heer zei tegen mij, sta op en ga naar Damascus. Daar krijg je precies te horen wat je opdracht is. Omdat het stralende licht me blind gemaakt had, namen mijn reisgenoten me bij de hand en brachten me zo naar Damascus. Saul valt op de grond. Een stem uit dat licht spreekt tot Saul. Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Ja, christenvervolging is Christusvervolging. Want de christenen zijn het lichaam van Christus. Worden christenen in de gevangenis geworpen? Worden ze bespuugd en bespot voor hun geloof? Het is de Heere Jezus die in de gevangenis geworpen wordt. Het is de Heere Jezus die geslagen wordt, die bespuugd wordt en bespot wordt. De wereld heeft eens geroepen, weg met hem, kruisigt hem, Barabbas moest vrij. En de wereld roept dat nog steeds. Christus wordt vervolgd in landen zoals Vietnam, China, waar christenen in de gevangenis belanden vanwege hun geloof. Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Wie bent u, Heer? Ik ben Jezus van Nazareth. En wie is Jezus van Nazareth? De Heere Jezus is God geopenbaard in het vlees. Hoe blind kan je zijn als deze Saul? Saul dacht God met zijn vervolging een dienst te bewijzen. Saul dacht door het vervolgen van de aanhangers van de weg een heilig boontje te zijn bij God. Maar Saul vervolgde God in werkelijkheid. Zo blind was deze Saul. Ja. En dan verschijnt God aan Saul in dat felle licht op weg naar Damascus. God neemt tijd om met Saul te praten. Amazing grace. How sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found. I was blind, but now I can see. Een prachtig lied, ook van toepassing op deze Saul. Wat moet ik doen, zegt hij. Sta op en ga naar Damascus. Daar zul je in verbinding komen met een broeder die jou verder zal helpen. En dat doet Saul dan ook. Nog even een schilderij, hè, van die blinde Saul, hè, daar op die weg naar Damascus. Weet u, een paar jaar geleden ben ik begonnen met PowerPoints, hè. Preken met beeld en woord. Dat waren de gemeentes toen nog niet zo gewend. Er waren geen beamers aan het plafond. Ze hadden geen scherm. En ik kreeg ook heel wat kritiek, hoor, van sommige gemeentes. Van zo preek je niet. Dat zijn wij niet gewend, broeder. He? Zo een dia-show op de zondagochtend. Ik kreeg heel wat kritiek over mij heen. Maar weet u, die PowerPoints zijn helemaal niet van de laatste tijd. Dat is men al lang gewend in de kerken. Dat zijn de schilderijen die er toen hingen in de kerken. Dat zijn de beelden in de kerken. Dat waren de PowerPoints van toen. Ja, laten we dat niet vergeten. Laten we dat niet vergeten. Ook hier een prachtig schilderij van wat er gebeurde met deze blinde Saul op weg naar Damascus. Nou, dan komt hij in Damascus. Hij komt daar bij die broeder. En God werkt door die broeder. Gods genade verschijnt aan Saul. Hij de moordenaar. Hij die bloed aan zijn handen heeft. Schaam je, Saul. Maar God had Saul lief. En God wilde Saul gebruiken in zijn dienst. Om zijn woord bekend te maken onder de volkeren. Saul, broeder, open je ogen. En op datzelfde ogenblik kon ik hem zien. Hij zei, de God van onze voorvaders heeft jou uitgekozen om je zijn wil bekend te maken, om de rechtvaardige te zien en hem te horen spreken, want je zult getuige zijn en aan alle mensen verkondigen wat je gezien en gehoord hebt. Wat aarzel je dan nog, Saul? Sta op, laat je dopen en je zonde wegwassen, terwijl je zijn naam aanroept. Gods genade verscheen daar aan deze Saul. Hij had het niet verdiend. Het was Gods liefde. Ja. Gods genade verschenen aan Saul. Een lied wat ook Saul geschreven zou kunnen hebben. Sauls naam verandert in Paulus. Hè? Ja, die wij alle kennen. Paulus betekent kleine. Paulus die zegt, als ik zwak ben, dan ben ik sterk. Dan pas kan God door mij heen werken. En God heeft fantastisch gewerkt door deze Paulus. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Weet u dat dit lied ook van toepassing is op mij? Ja, ik was ook eens blind. Ik was ook eens een wrak. Ja, ik was ook eens een moordenaar. Dan moet ik wat over mezelf gaan vertellen, hè? Dat u dat ook begrijpt. Broeder Speelman, een moordenaar? Wie hebben we vanochtend uitgenodigd? Dan moet ik wat vertellen over mezelf. Mijn jeugd. Wat mijn ouders betreft. Het ouderlijk huis. Harmelen. Tussen Woerden en Utrecht. Een prachtig dorp. Daar ben ik geboren. Daar ben ik getogen. Wat dat betreft heb ik een fantastische jeugd gehad. Gelovige ouders. Een moeder die heel veel moeite nam om Gods liefde ons te vertellen. En ze kon spannend vertellen. Mijn vader was huisarts. En toen was de apotheek nog aan huis. Dus dat was erbij. Hij had het razend druk. Toen gingen de artsen nog, hè, in hun auto's huisbezoeken doen. De boeren langs, want het was een boerenomgeving waar wij woonden. Mijn vader was ook veel onderweg. En als er dan een spoedgeval was, dan had mijn vader geen handy. Dan moest mijn moeder met de fiets erachteraan om mijn vader te roepen voor dat noodgeval. Dat waren toen nog tijden. Ja. Wat dat betreft, heerlijke jeugd gehad. Een paradijs. Maar de school was voor mij een hel. Want ik was op de lagere school, school met de Bijbel, bij ons in het dorp, het zoontje van de dokter. En al mijn klasgenoten kwamen uit de omliggende boerderijen. En tegen mij werd gezegd, jij mag niet meedoen. Ik werd gepest op school. Mobbing, om het maar eens met een Engels woord te zeggen, op school. Dat heb ik meegemaakt. En dat was niet alleen de lagere school. Dat was ook later op de middelbare school in Woerden. He, dan moest je 7 kilometer fietsen. En dan spreek je met elkaar af. We treffen ons daar op de hoek. Maar ik mocht niet meedoen. Ik moest alleen fietsen. En ik moest bij iedere bocht mijn adem inhalen. Houden. Stonden ze daar te wachten om mijn schooltas van de bagagedrager af te trappen? Om mijn schooltas in het water te gooien? De schooltijd was een verschrikking voor mij. En weet u, daar kwam nog een probleem bij. Het leren ging mij niet makkelijk af. School met de Bijbel toen, dat was iedere maandagochtend een gezang of een psalmversje opzeggen. Dan moest je voor de klas staan. En dat lukte bij mij niet. Ik kreeg die zinnen niet in mijn kop. Ik deed mijn best om te leren, maar ik kreeg het er gewoon niet in. Aardrijkskunde kreeg je de atlas mee naar huis. De stippen, die plaatsnamen moest je leren. Het ging er bij mij niet in. Ik ben ook op de lagere school blijven zitten. Tegenwoordig hebben ze er oog voor mensen die een zwakte hebben bij het leren. Ze geven het een naam, dyslexie, dyslectisch. Hè? Maar toen wisten ze dat niet. Toen had je het domme bankje. Wat stond voor de lessenaar van de lerares of de leraar. Daar mocht je dan zitten. Jij stommert. Dat kwam er nog bij, hè? En toen ging ik naar de middelbare school in Woerden. En toen dachten mijn ouders, kom, we moeten Robert helpen met zijn huiswerk. Hij gaat naar een huiswerkklas. Na afloop van school mocht iedereen naar huis, ik niet. Ik moest naar die huiswerkklas. En ik mocht pas gaan als ik mijn les geleerd had. 'S avonds, 7 uur... 8 uur 's avonds had ik het dan met moeite erin gepropt en mocht ik gaan. Dan kwam je bij het fietsenhok en dan stond je fiets met een platte band, omdat ze het ventiel eruit gedraaid hadden en weggegooid hadden. Dan had je geen mobiel telefoontje om even op te bellen, van pa, kun je me halen? Het was een verschrikking, die hele schooltijd. Mijn moeder was er voor ons. En iedere keer vroeg mijn moeder, en Robert, hoe was het? En weet u, ik kon er niet over praten. Ik kon het mijn ouders niet zeggen, wat ik daar meegemaakt had op school. Ze hebben het nooit geweten, wat ik meegemaakt heb op school. Wegens dat pesten en die mobbing. Ze hebben het nooit geweten. Ik kon er niet over praten. Toen ik 14 jaar oud was, ben ik tot bekering gekomen. Heb ik heel bewust een keuze gemaakt voor hem. Het getuigenis van mijn moeder, het zaad, Gods woord, wat ze bij ons kinderen had uitgestrooid, het begon bij mij vrucht te dragen. Ik begon het te begrijpen. En toen ik 14 jaar oud was, heb ik God leren kennen als een God die mij lief heeft. Een God die niet zei, jij bent het zoontje van de dokter. Jij mag niet meedoen. Nee. God had mij zo lief, dat hij zijn zoon ook voor mij gegeven heeft. Wat is dat geweldig. Dat werd mij bewust op 14-jarige leeftijd. En ik heb mij bekeerd. Ik heb mijn leven geopend. En God is in mijn leven gekomen. Ik ben een kind van God geworden. En ik mag zeggen, Abba, lieve Vader. Een Vader die mij lief heeft. Die mij accepteert zoals ik ben. Geen discriminatie. Geen gepest. Geen mobbing bij hem. En dat was zo heerlijk voor mij. Dat te ontdekken op 14-jarige leeftijd. Eigenlijk moet ik een kneusje zijn met dat wat ik in mijn jeugdjaren heb meegemaakt. Eigenlijk moet ik zwaar beschadigd zijn met dat wat ik in mijn jeugdjaren heb meegemaakt. Eigenlijk moet ik gebukt gaan onder een enorm groot minderwaardigheidscomplex. Moet ik enorme angst hebben om voor mensen te staan op een podium. En soms komt die angst ook bij mij op. Als ik met groepswijze onderweg ben en ze zitten allemaal gezellig in een grote kring in de lobby van het hotel. Er wordt gelacht, er worden grappen gemaakt. Dan heb ik angst om daarbij te zitten. Gaan ze misschien grapjes maken over mij? Die angst zit er diep, diep in bij mij. Eigenlijk moet ik een beschadigd persoontje zijn. Gedeukt en een wrak. Maar ik heb genezing ervaren bij hem. Zijn genade, zijn liefde, die alle menselijke verstand te boven gaat, was zalvend in mijn leven en voor de verwonding die ik heb opgelopen in mijn jeugdjaren. Ik kan groepswijze leiden en ik kan mij zetten in de kring en plezier maken met de mensen. Ik kan die angst overwinnen in hem. Ik ben in staat om op het podium te staan en voor mensen te staan en ze recht in de ogen te kijken zonder angst te hebben. En dat heeft hij bewerkt. Dat is zijn genezing in mijn leven. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found. I was blind, but now I can see. Ik heb u gezegd dat ik een moordenaar was, hè? Ja, dat klopt. Want die luidjes die mij dat aangedaan hebben, op school, die mij vernederd hebben, tijdens de pauze op het schoolplein, ik heb veel moorden gepleegd in mijn gedachten. Ik heb moorden uitgedacht hoe ik dat zou kunnen doen bij die persoon. Ik heb velen van hen verwenst naar de maan. Ben ik veel beter als die John Newton? Ben ik veel beter als deze Saul? Absoluut niet. Een opgejaagd dier was ik. Als je ook foto's van mij bekijkt uit die tijd. Totaal verklemd. Totaal niet mezelf. Een opgejaagd dier. Maar ik ben tot rust gekomen. En ik heb zijn shalom mogen proeven in mijn leven, Ik heb een genezing gekregen bij hem. Hij, de heiland. Wat geweldig. Amazing grace, ook mij verschenen. Ja, amen. Tot zover. Ik heb helemaal geen blik op de tijd. Heb ik nog wat of moet ik stoppen? Is het te kort geweest? Hoe laat hebben we het nu? 11:30. Nou, dan gaan we sluiten. We gaan een lied zingen met elkaar. En bij het zingen van dit lied wordt de collecte gehouden. Ja. En ik moet even kijken welk lied we zingen. Onze broeder achter het orgel heeft het heel mooi uitgezocht. Passend bij het thema. Of u heeft het uitgezocht, dan weet ik het niet meer. Hier heb ik het. 422. Genade Gods oneindig groot. 428. Ja. niet alleen pesterij, mobbing op het schoolplein, op scholen, maar ook onder volwassenen, in bedrijven, waar mensen worden gechicaneerd. Het is een heel groot probleem in deze wereld. Ik vergeet nooit een uitzending nog niet zo lang geleden op de televisie. Het kwam na het 8 uur nieuws. Dan heb je daar zo'n actualiteitenprogramma. Er was een bericht van een 16-jarige jongen die zelfmoord heeft gepleegd. Hij heeft zich geworpen voor een trein. Men vond een afscheidsbrief waarin die jongen vertelde over de pesterijen in zijn leven. Hij had een hazenlip en daarom mocht hij niet meedoen. Wat is dat triest? Wat is het geweldig dat God dat allemaal ziet. En dat God houdt van de mens. Geel, zwart, blank, groot en klein. God houdt van jou. Met een hazenlip. Zoontjes van de dokters. God houdt van de mens. Wat is dat geweldig. Laten wij oog hebben voor mensen die gepest worden. Bent u leraar, lerares op school? Heb oog voor de klas en de kinderen in uw klas. Mocht u daar wat merken van pesterij, grijpt u dan alstublieft in. Ouders, heb een horend oor naar je kinderen. Heb goed contact met je kinderen. En dan is het maar te hopen dat ze eerlijk zijn en dat ze het ook kunnen verwoorden naar jullie. In die moeilijke tijd een hulp kunnen zijn. Het is verschrikkelijk hoor. We gaan bidden. Ja, Vader, we willen u danken voor. Het staat zo duidelijk in de Bijbel. Al zo lief heeft God de wereld. Dank u wel, Heere Jezus, dat u bent gekomen en dat u de zonden van ons allen op u heeft genomen. De dood die wij verdienden, heeft u op zich genomen. U bent die dood gestorven. Wat heerlijk dat er bevrijding is in de Heere Jezus Christus. Wat heerlijk dat er genezing is bij u. Vader, we willen bidden heel speciaal voor de kinderen op school. Dat het gezien wordt en dat er hulp geboden wordt. Dat er een eind aan gemaakt wordt. En dat kinderen niet door wanhoop gedreven tot zelfmoord komen. Vader, we bidden voor de ouders. Dat ze toch wijsheid hebben en tijd hebben. Voor hun kinderen die u hen hebt toevertrouwd. Ja, Vader, dank u wel. We hebben daar ook over gezongen in de voordienst. Dat eens de dag zal zijn dat u zult wederkomen. Nu gaat de ganse schepping gebukt en zucht de ganse schepping als een vrouw in barensnood. Maar ze verlangt naar het openbaar worden van het Koninkrijk Gods. En dat zal eens gebeuren. Nieuwe hemelen en een nieuwe aarde zullen er zijn. Gerechtigheid zal er zijn. Licht en geen duisternis meer. Ja, Vader, naar die nieuwe schepping verlangen wij. Dank u wel dat wij nu reeds in Christus een nieuwe schepping kunnen zijn. Geprezen zij uw naam. Ja, Vader, we gaan strakjes uit elkaar, een nieuwe week ligt voor ons en we willen ons stellen onder uw zegen. Zo gaat dan heen in vrede en ontvang de zegen van hem die is, die was en die spoedig zal komen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met ons allen. Amen. We gaan staande nog het slotlied zingen en daarna is er koffie, thee, limonade. Blijf nog een beetje hangen om met elkaar in gesprek te komen. 217 gaan we met elkaar zingen. O welk een wonderbaarlijke verlosser hebben wij. Genade kocht ons vrij. 217.